Gemeente allemaal, heel hartelijk welkom in deze dienst. Ben ik goed verstaanbaar? Oké, nieuwe microfoon, dus dat is altijd even afwachten. In deze dienst zal naast de bediening van het woord ook het heilige sacrament, de doop, bediend worden aan een van de kinderen van de gemeente. Na afloop wordt u in de gelegenheid gesteld om de doopouders God zegen te wensen. Op zaterdag 2 april wordt er een kinderappel gehouden door de hersteld hervormde jongerenorganisatie. En dat vindt plaats in Sommelsdijk. En dat is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Als de kinderen mee willen, dan mogen hun ouders hen opgeven bij juf Jacqueline. De opbrengst van de biddagcollecte is het mooie bedrag van €2.951,30. Afgelopen donderdagmiddag, of aanstaande donderdagmiddag, is de kerk weer open voor gemeente en dorpsgenoten. En donderdagavond vergadert de vrouwenvereniging. U mag de heren dienen met uw gaven door het werk van de diaconie en de kerkvoogdij te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. En we bevelen deze collecte van harte in uw milddadigheid en uw gebed aan. De eerste is voor de kerkvoogdij, de tweede bij de uitgang voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 87, vers 1 en 3. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd, op bergen hem gewijd. Psalm 87, vers 1 en 3. We gaan met elkaar luisteren naar de wet van de Heere. En in aansluiting daarop zingen we van Psalm 139, het 7e vers. Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, zelfs voor mijn eerste leven stond. Psalm 139, vers 7, na de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis. U zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. We gaan met elkaar deze dienst opdragen in gebed voordat we het doopformulier gaan lezen. En we doen ook onze voorbeden. We willen bidden voor mevrouw Romer. Die ligt nog steeds in het ziekenhuis met galstenen. Gelukkig gaat het met de ontstekingen in de galblaas en de alvleesklier beter. En waarschijnlijk mag ze vandaag of morgen naar huis in afwachting van een operatie vanwege die galstenen. We willen ook bidden voor de heer Van Dam. Die ligt in het ziekenhuis, heeft nog heel veel last van de behandeling in verband met de ziekte van Kaler. We willen voorbeden doen en dankzegging met mevrouw P.A. Koreneef. Ze is afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege een TIA. Ze mocht donderdagavond weer naar huis en daar willen we voor danken en bidden om verder herstel. We willen ook dankzeggen voor de Vijf Kleurenclub die er geweest is en voorbeden doen voor de kerkraadsvergadering die uitgesteld is. Die hadden we afgelopen week, zouden we afgelopen week hebben, maar die zal aanstaande week plaatsvinden. Laten we samen bidden, gemeente. Heilige God en Vader in de hemel. We hebben het zojuist gezongen. Ik zal u, mijn schepper, eeuwig loven. Heere, daarvoor heeft u ons geroepen. Daarvoor zijn wij op deze wereld geplaatst. Om voor eeuwig u als onze schepper en als onze God en Vader in Jezus Christus te loven. Nu zijn we vanmorgen weer dit kerkgebouw binnengegaan, dit heilige gebouw, waar u, onze Vader en onze Schepper, ons wil ontmoeten. En daarom verootmoedigen wij ons voor u, Heere. En wij nemen onze plaats hierin, niet alleen maar op de stoel of op de bank, maar ook willen we geestelijk onze plaats innemen en ons klein maken voor u. En de tijd nemen om in dit gebed ook ons hart te richten op u. We willen ons richten op u in ons gezang, in ons gebed en ook in het luisteren naar uw woord. Als we straks uw woord zullen openen en naar de preek zullen luisteren. We willen ook, Heer, ons hart richten op u als u ons iets laat zien vanmorgen. We hebben iets vanmorgen om naar te kijken. En u laat ons iets heel bijzonders zien, water. En dat zien we elke dag als de kraan open gaat. Maar dit water is vanmorgen bijzonder water. Niets bijzonders in het water, maar u maakt het bijzonder omdat u daar een teken en een boodschap aan verbindt. Het is het teken en zegel van uw verbond. En u speelt als het ware voor onze ogen een video af van wat er met ons gebeurd is in ons leven als we gedoopt zijn. Met velen van ons is dat gebeurd toen we kinderen waren. En daar weten we niks meer vanaf. En daarom laat u het ons vandaag zien. Dit is wat er ook met jou gebeurd is, met u gebeurd is. En misschien is dat wel 50 jaar geleden. Misschien is dat wel 70 of 80 of zelfs 90 jaar geleden. Maar de boodschap is vandaag nog steeds dezelfde. U riep ons bij onze naam. U hebt ons bij onze naam genoemd. En u zei, jij hoort bij mij. Jij bent niet geboren om in deze wereld in zonde verloren te gaan, maar om bij mij, je hemelse Vader, te horen. Heere, wat is dat een ontzettend bijzonder teken als we daarbij stilstaan. En wat roept ons dat op om u met heel ons hart lief te hebben. Met heel ons verstand lief te hebben. En onszelf helemaal aan u toe te vertrouwen. Ja, en u te gehoorzamen en een leven te leven in dienst van u. En misschien zitten we hier wel in de kerk of luisteren we thuis mee en zeggen we gedoopt. Daar denk ik eigenlijk nooit meer aan. Misschien interesseert het ons ook helemaal niet en zijn we hier gekomen uit respect voor de mensen die ons hebben uitgenodigd om hierbij te zijn, Ron en Debbie. Maar hebben we er zelf persoonlijk niks mee? Heer, dan wilt u toch vanmorgen ook door het teken van de doop tot ons spreken. En door uw woord. En dan wilt u ons wijzen. Het gaat hier vanmorgen niet om dit kindje, maar het gaat om jou. En wat ik tegen jou als God te zeggen heb. Heer, geef dat we zo heel persoonlijk een boodschap mee mogen krijgen. En dat als we niet gedoopt zijn. En misschien onszelf afvragen. Waarom dat kindje wel en waarom ik niet? Dat het verlangen in ons hart mag zijn om ook gedoopt te mogen worden, omdat we in u, Heer Jezus Christus, zijn gaan geloven. Ja, Heere, mag dat de uitwerking zijn vanmorgen, dat als wij u nog niet kennen, dat we het evangelie horen en dat dat evangelie ons hart zal raken. Heere, we danken u dan met Ron en Debbie dat ze hier in de kerk vooraan mogen zitten, niet vanwege omdat hun zo belangrijk zijn vanmorgen, maar omdat ze Rodé ook bij u willen brengen. En Heere, daar Dan hebben ze een hele moeilijke tijd achter zich liggen en heeft het allemaal langer geduurd. Maar dan mogen we u des te meer danken dat we nu in het midden van de gemeente Rodé mogen dopen. En wij danken u, Heere, dat we zo met elkaar dit moment mogen beleven. Maar het kan ook zijn dat we dit een moeilijk moment vinden. Dat we naar de kerk gekomen zijn, of misschien juist wel niet naar de kerk gekomen zijn, omdat we pijn hebben bij een doopdienst. Omdat we daar enorm tegen opzien. Dat we het moeilijk vinden. Dat ons raakt in ons hart, in negatieve zin. Maar we een kindje verloren hebben, aan u terug moesten geven. Dan spreekt daar ook het verdriet. Ja, daar stond ik eens ook, maar ik moest het kindje weer teruggeven. Heer, troost ons dan. Het kan ook zijn, Heer, dat we hier gestaan hebben met onze kinderen, maar dat we ze één voor één zagen vertrekken. Vertrekken uit de kerk, maar nog erger vertrekken weg bij u. En nu in de wereld leven. Oh, dan kunnen we ons afvragen, Heer, komt dat ooit nog goed? Nee, als we naar onze kinderen kijken, komt dat niet meer goed. Maar als we op u zien, Heer, dan weten we dat u maar één woord nodig heeft. En we bidden u, Heere, spreek dat woord. Opdat ze terug zullen keren naar het vaderhuis. Heere, het kan ook zijn dat we hier heel graag hadden willen staan. Maar dat dat moment er nooit gekomen is. Omdat we de kinderzegen niet gekregen hebben. Heere, wil ook nabij zijn in dat verdriet. Dan bidden we ook voor de alleenstaanden. Die nooit tot een huwelijk gekomen zijn. Die hier ook hadden willen staan met kinderen. Kinderen bij u willen brengen. Maar het is er niet van gekomen. Heren, we willen u bidden dat u ons in al die verdrietige omstandigheden tot ons wil komen. Tot ons wil spreken. En dat het ook van ons af mag vallen, ons verdriet. Dat u ons als het ware boven ons verdriet uitteelt en terugbrengt naar het moment van onze eigen doop. En Heer, willen we u ook danken dat er vele van de alleenstaanden hier in de gemeente zijn, en ook anderen, die er mogen zijn voor de kinderen van de gemeente. Die ze op mogen vangen op moeilijke momenten. Die betrokken mogen zijn bij het kinderwerk, van de zondagsschool. Van wie we ook zo blij zijn, Heer, dat die kinderen in ons midden zijn vanmorgen. Na 2 jaar mogen ze weer vooraan zitten om de doop te zien. En is het misschien moeilijk om stil te zitten. Daar zijn we niet gewend, maar Heer, geeft u maar ons een oog en een geopend oor. Dat u onze aandacht erbij betrekt. Vader, we bidden u, we danken u, dat we zo als gemeente veel voor onze kinderen mogen betekenen. En we bidden u voor de kinderen, dat ze allemaal tot u getrokken zullen worden. Dat ze hun hart aan u zullen geven. Heere, laat ons zo een rijk gezegende dienst hebben. Als we mogen zien hoe u ons inlijft in uw doop, in uw dood en opstanding. En dan mogen we ook onze voorbeden bij u brengen. Heere, we bidden u voor de familie van Dam. We bidden u dat ze zich samen aan u in de weg die u met hen gaat, aan u mogen vastklampen, Heere. Als het soms zo zwaar is, nu naast de bijwerkingen die allemaal heeft van de medicijnen, waardoor hij zich zo beroerd voelt, ook nog corona gekregen heeft en zijn vrouw ook. Er mag het oog op u gericht zijn. En geeft u rust en vrede. En als mogelijk is ook herstel. En dat ze dat bij u mogen verwachten. Vader, ontferm u over hen en doe alles meewerken ten goede. We bidden u voor mevrouw Romer, waarna 14 dagen... ruim 14 dagen in het ziekenhuis de ontstekingswaarden eindelijk minder mogen zijn en dat onder controle is. Daar danken we u voor en ook dat ze weer naar verwachting weer thuis mag komen. En wil geven, Heer, dat dan de oproep ook niet lang op zich zal laten wachten. Dat de pijn ook niet te erg zal zijn en dat de chirurgen ook wijsheid hebben met hoe ze die galstenen kunnen verwijderen. Heer, wees ook bij de familie Korenneef, u weet hoe ze van de week zo stilgezet zijn. En hoe dat zo schrikken was, plotseling die uitvalsverschijnselen. Heere, wees bij Peternel, we danken u dat u haar, dat de uitvalsverschijnselen ook weggevallen, gelukkig weer opgehouden zijn, dat ze weer thuis mocht komen. We zeggen u daar dank voor. We bidden u ook voor verder herstel. En dat ze er ook in deze situatie haar hart weer op u mag richten. En dat u haar weer de krachten geeft om de plaats die ze heeft in het gezin en in de gemeente weer in te nemen. Heer, zo hebben wij veel van u te vragen. Ook de kerkenraadsvergadering dragen we aan u op die deze weken zal zijn. Geef daar wijsheid. Geef wat nodig is. We danken u voor de Vijf Kleurenclub van afgelopen week. Dat er ook weer kinderen mogen te komen die het evangelie gehoord hebben. Heer, mag het allemaal geven. Allemaal zo zijn dat uw eer daarmee behaald wordt. Ja, dat u, onze schepper, voor eeuwig geloofd en geprezen zal worden. Dat bidden we om Jezus wil alleen. Amen. We gaan met elkaar het doopformulier lezen. En dan zal, nadat de doopouders hun ja-woord hebben gegeven, de kinderen worden binnengebracht. En dan zullen we overgaan tot de doopbediening. En na het ja-woord zingen we van Psalm 105, het vijfde vers: God zal zijn waarheid nimmer krenken. Dus na het ja-woord, Psalm 105, vers 5. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat we in zijn rijk niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. En zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigheid en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als we gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren, of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als we gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als we gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben. Namelijk de afwassing van onze zonden, de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden we door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben, met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat we ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw, godvrezend leven wandelen. En wanneer we soms uit zwakheid in zonde vallen, dan moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat we een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat ze het weten, hebben ze ook deel aan de verdoemenis in Adam. En worden ze ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers Wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden. Wanneer u, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn. Zovele als er de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Opdat we deze instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we zijn heilige naam aanroepen. En jongens en meisjes, dat doen we door te gaan bidden. En als we gaan bidden, dan doen we onze handen samen, onze ogen dicht en ons hart is op God gericht. Laten we samen bidden. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u dit kind in genade wilt aanzien en door uw heilige geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven wordt en met hem zal opstaan in een nieuw leven. Haar kruis in de dagelijkse navolging van Christus op zich mag nemen en hem toegewijd zal zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mag verlaten. En dat ze op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus uw Zoon onbevreesd zal verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest een enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Gaan we over tot het stellen van de doopvragen. Geliefden in de Heere Jezus Christus. U hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. En ik wil u daartoe vragen van uw zitplaats op te staan. In de eerste plaats, beleidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? In de tweede plaats, beleidt u dat de leer in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat en in de christelijke kerk hier geleerd wordt, dat dat de ware en volkomen leer van de zaligheid is? En ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind, van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Wat is daarop het antwoord van vader en moeder van Sint Maartensdijk? Het is wel moeilijk even stilzitten, hè? Het is een tijd geleden, 2 jaar geleden, dat hier voor het laatst kinderen voor in de kerk zaten om mee te kijken. Maar wat er hier gebeurt, want dat kon allemaal niet door de corona. Misschien zijn er nog andere kinderen die wat verder in de kerk zitten en die zeggen, ja, ik ga nog niet naar de zondagsschool of ik ga vandaag niet naar de zondagsschool, maar ik wil het wel heel graag zien. Er zijn hier een paar stoelen, daar kan je komen en daar kan je komen kijken. En als je het van je plek af goed ziet, dan mag je natuurlijk ook gewoon van je plek af blijven kijken. Dat maakt allemaal niks uit. Kijk, daar komt al iemand. Ik wil eerst eens even, ja, kom maar. Ik wil eerst eens even met de kinderen praten vanmorgen. Ik ben zo blij dat jullie er zijn. Kijk eens wat ik hier op mijn vinger heb. Wat is dat? Een ring. Heel goed. En is het zomaar een ring, denk je? Een trouwring. Heel goed. En weet je ook dat dit een hele bijzondere ring voor mij is, want er staat een naam in. Lente die stond net al op. Want die wist dat het een trouwring was. Maar die kan vast wel even vertellen wat voor naam er in die ring staat.
Nou, de naam van mijn vrouw.
Heel goed, de naam van mijn vrouw staat daarin. En daarom is die ring voor mij een hele bijzondere ring. Die ring heb ik altijd om. En elke keer als ik die ring zie, dan weet ik, ik hoor bij mijn vrouw. Ik hoor bij Esti. En Esti die heeft ook zo'n ring met mijn naam erin. En dan weet zij als ze die ring ziet, ze hoort bij mij. Nou, dan gaan we vanmorgen Rodé dopen. En bij de doop gebeurt er iets heel bijzonders. Want de Heere God geeft iets aan Rodé. Wat denk je dat de Heere God aan Rodé geeft? Ja. Wie wil hem even helpen? Ja, wat geeft de Heere God?
Een kind.
Een kind geeft God aan Rodé. Nee, de Heere God geeft niet een kind aan Rodé. Hij heeft wel een kind. Rodé is het kind van Ron en Debbie en het zusje van Hanna en van Sterre. Nee, de Heere God die geeft. Ja, Daniel? De Heere God wil Rodé ook vrede in haar hart geven. Dat is waar. Dat klopt. Vanmorgen geeft de Heere God iets anders aan Rodé. De Heere God geeft als het ware een ring aan Rodé. Niet een echte ring. Niet een echte trouwring. Maar de doop kan je vergelijken met zo'n ring. Ik ga dat straks in de preek aan de papa's en mama's uitleggen hoe dat zit. Dus als je dat straks heel goed wil begrijpen, dan moet je het vanmiddag even thuis vragen. Maar de Heere God zegt tegen Rodé, ik geef jou een teken. Net als dat een trouwring een teken is, zo is de doop een teken van de Heere God. Dat hij zegt, jij hoort bij mij. En jij moet heel veel van mij houden. En je moet me altijd vertrouwen en je moet altijd goed naar mij blijven luisteren. En dan geef ik inderdaad ook vrede in je hart. Ik wil jou vrede in je hart geven omdat je in de Heer Jezus gelooft. Wie van jullie is er gedoopt? En wie weet dat nog? Niemand, hè? Niemand die gedoopt is weet dat meer, want je was een babytje waarschijnlijk. En daarom mag je het nu zien, zodat je gaat terugdenken. Hé, toen ik was vroeger ook gedoopt en toen heb ik net als Rodé nu ook dat bijzondere teken van de Heere God gegeven. En als je nog niet gedoopt bent, want dat kan, er zijn ook kinderen hier die niet gedoopt zijn, dan zegt de Heer Jezus, je mag ook in mij gaan geloven. En als je in mij gaat geloven, dan krijg jij van mij ook dat bijzondere teken. Dat is waar we zo naar gaan kijken. Nou, dan ga ik op zo'n plek staan dat jullie het natuurlijk heel goed kunnen zien. En daar hebben we Rodé. Hoi, ja, ik ga jou dopen. Ja, en dan word je een beetje nat. Maar dat is niet erg, hè, want kijk, ik heb een handdoekje. En dan kan ik je zo mee droog maken daarna. Oké. Rodé, Geertruida, Lijntje van Sint Maartensdijk. Ik doop u. In de naam van de Vader. In de naam van de Zoon. En in de naam van de Heilige Geest. Amen. Ja, amen. Wij gaan zingen, gemeente, van Psalm 134. Dat zere zegen op u daal. Ja, nou zei Rodé al 3 keer ja. Laten we nou als gemeente bidden dat ze hier, als ze tot haar verstand gekomen is, opnieuw zal staan en haar ja-woord met het volle verstand aan de Heere zal geven. Wij gaan met elkaar bidden, gemeente. Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u dit gedoopte kind door uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat zij christelijk en godvrezend opgevoed zal worden en meer zal groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hun en ons allen hebt bewezen, zal belijden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven. En moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mag overwinnen. Dan zal zij u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. Nou, heb ik een fout gemaakt, gemeente, want ik had hier de schriftlezing bedacht, maar de kinderen die zitten nog in de kerk. Dus ik stel voor dat we eerst nog even een psalmvers gaan zingen, zodat de kinderen naar de zondagsschool kunnen gaan en wij ons kunnen voorbereiden op de schriftlezing. En we zingen dan van Psalm 105 het vierde vers. Psalm 105 vers 4, als dat kan, Annemarie. O volk uit Abraham gesproten. En dan mogen de kinderen in de tussentijd naar de zondagsschool. We openen met elkaar onze Bijbel in het Nieuwe Testament, in het brief, de brief die Paulus schrijft aan de gemeente in Rome, Romeinen, hoofdstuk 6, de verzen 1 tot en met 14. Romeinen 6, vers 1 tot en met 14 is de schriftlezing. Daar spreekt de Heere tot ons door zijn woord. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij dan, die aan de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog daarin leven? Of weet u niet, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, Omdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwigheid van het leven wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij voor God. Alzo ook gijlieden, houd het daarvoor dat u wel voor de zonde dood zijt, maar voor God levend bent in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijke lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam. En stel uw leden niet aan de zonde tot wapens van de ongerechtigheid, maar stel uzelf voor God, als uit de doden levend geworden zijnde, en stel uw leden tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan zingen, gemeente, ter voorbereiding op de prediking van Psalm 85, vers 1 en 3. Psalm 85, vers 1 en 3. Psalm 103, vers 9 zal straks ons antwoord zijn na de prediking. Maar zere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 103, vers 9, na het amen van de preek. De tekst vanmorgen is Romeinen 6, vers 1 tot en met 4. En ik hoop vanavond dan verder te gaan met hoofdstuk 6. Er zit zoveel onderwijs in. En er zullen ook ongetwijfeld nog wel vragen achterblijven na vanmorgen om vanavond te behandelen. Maar vanochtend dus Romeinen 6, vers 1 tot 4. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven? Opdat de genade te meerder worden? Dat zij ver. Wij die aan de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij daar nog in leven? Of weet u niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, omdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, doopouders, gasten, weet u wat de doop betekent? Weet u wat uw doop betekent? Jongen, je bent gedoopt. Maar wat betekent dat eigenlijk? Nou, zeg je misschien, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Want mijn ouders hebben dat laten doen toen ik nog een babytje was, jaren geleden. Misschien zit er wel iemand in de kerk die zegt, ja, bij mij in de hulp ging het wat anders. Ik moest mijn getuigenis geven vooraan in de gemeente, hoe ik tot geloof gekomen ben. En toen heeft een ouderling of een voorganger mij gedoopt in een bad, of misschien was het wel in een zwembad. Oké, je ouders hebben je laten dopen, je hebt je getuigenis gegeven, maar dat gaat er dan om wat mensen doen. Maar wat zegt God nu in de doop? Want het gaat bij de doop ten diepste natuurlijk niet om wat je ouders gedaan hebben, of wat je zelf gedaan hebt. Het gaat er ook niet om wie de dominee was of de voorganger die je gedoopt heeft. Het gaat er ten diepste om wat God in onze doop zegt tot ieder van ons persoonlijk vanmorgen. Dat is het doel vanmorgen, begrijpen wat God zegt in onze doop. En als we nog niet gedoopt zijn, dat we vanmorgen er een verlangen naar krijgen om gedoopt te worden. En als we misschien wel gedoopt zijn, maar dat al zo lang geleden is en je er eigenlijk nooit meer aan denkt, dat je gaat denken, ja, moet ik niet teruggaan naar de God van mijn doop. Want de doop is zo belangrijk. Als je je doop begrijpt, begrijp je wie je bent. En dan begrijp je ook wat het doel van je leven is. De doop gaat namelijk, en dan zeg ik het even met een modern woord, over onze identiteit. Onze identiteit ligt vast in onze doop. Wie wij zijn en waar we voor bedoeld zijn. Dat is het thema van morgen. De doop zegt ons wie wij zijn in Christus. De doop zegt ons wie wij zijn in Christus. We hebben drie gedachten. Allereerst de vraag van vers 1, die Paulus stelt. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Opdat de genade toeneemt? Dat is de vraag van vers 1. De tweede gedachte is het antwoord van vers 2. Dat zij verre. Wij die aan de zonde gestorven zijn, hoe zullen we daar nog in blijven leven? Het antwoord van vers 2. De derde gedachte is het voorbeeld van vers 3 en 4. Of weet u niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, we in zijn doop gedoopt zijn? Het antwoord van het voorbeeld van vers 3 en ook vers 4. In vers 1 stelt de apostel een vraag. Dat is de eerste gedachte, de vraag van vers 1. En die vraag die komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Die vraag is een reactie op wat Paulus in het vorige hoofdstuk verteld heeft. Wat heeft hij gezegd? Hij heeft verteld over Adam. Adam, de eerste mens, is het hoofd van het hele menselijke geslacht. En door Adam kwam de zonde in de wereld. Eén misdaad, één overtreding, en die bracht alle mensen verdoemenis. Adams schuld wordt doorgegeven van generatie op generatie op generatie tot vandaag aan toe. Adam is de man van de zondeval en in die zondeval verdienen alle mensen de dood. Maar dan gaat Paulus Adam vergelijken met iemand. Hij gaat Adam, de eerste mens, vergelijken met Jezus Christus. Hij zegt, Adam deed één overtreding en dat leidde tot de dood van velen. Maar Christus heeft één rechtvaardig leven geleid en daardoor worden veel overtredingen vergeven. Door de gehoorzaamheid van één persoon worden velen tot gerechtigheid gerekend. Hoe kan dat? Nou, dat zegt Paulus in vers 20, het tweede gedeelte. Waar de zonde meer geworden is, waar de zonde is toegenomen, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Dus Paulus zegt hier, die zonde van Adam, ja, die is vermeerderd, die is enorm uitgebreid. Maar dan zegt hij, denk aan de genade van Jezus Christus. Want die ene overtreding hè, van Adam, die als een olievlek over de hele mensheid uitbreidde, dat is uitgebreid. Maar de genade van Christus, die is nog veel, veel, veel overvloediger. Wat Christus gedaan heeft, dat heeft nog een veel grotere impact dan wat Adam gedaan heeft. Zijn genade is veel overvloediger dan de zonde. Zijn genade is groot genoeg om wel 10 werelden te vergeven. En dan komt hoofdstuk 6. En Paulus weet, er zijn in de gemeente van Rome ook kritische mensen. Van die mensen die daarbij zitten met de armen over elkaar en die horen die brief voorgelezen worden en die zeggen, ja maar Paulus, dat zeg je nou wel. Maar klopt dat wel? Paulus, jij zegt dat die genade overvloediger is dan de zonde. Is dat niet allemaal een beetje makkelijk? Betekent dat dan niet dat hoeveel je ook zondigt, God vergeeft het toch wel? God is genadig, Gods genade is altijd overvloediger dan de zonde. Dus, je kunt net zo goed doorgaan met zondigen. Genade vergeeft het toch. En als ik een zonde bega, dan is daar genade voor, makkelijk toch? Sterker nog, met elke zonde kan God zijn genade in mij verheerlijken. Paulus verwoordt in vers 1 de vraag die gelijk opkomt als iemand zegt, Gods genade vergeeft alle zonden. Aha, komt dan de reactie, dan kunnen we in de zonde blijven leven. Want er is oneindig veel genade. Er zijn mensen die zo met het evangelie omgaan. Er zijn mensen, je komt ze tegen, aan de linkerkant van de kerk, aan de rechterkant van de kerk en er middenin. Die van genade goedkope genade maken. In de orthodoxie, ter rechterzijde, daar kom je mensen tegen die zeggen, ja, ik kan prima naar het café, ik kan naar de disco, in het uitgaansleven. Want ja, als God mij bekeert, dan kan hij dat ook daar doen en dan worden ook die zonden wel weer vergeven. Laat ik eerst maar een tijdje in de wereld ingaan en van de wereld genieten. En dan kan God het allemaal achteraf uitdelgen. En dan heb ik tenminste een mooi leven gehad. Er zijn er ook die zeggen, halleluja, Gods genade is zo groot, ik ben niet meer onder de wet, maar onder de genade. Dat betekent, alles wordt mij vergeven en met Gods wet heb ik niets meer te doen. Daar hoef ik me niet druk meer over te maken. Dat zijn de uitersten. Rechts in het uitgaansleven kan je bekeerd worden, God vergeeft. Aan de linkerzijde, over de wet hoef ik me niet meer druk te maken, maar God vergeeft toch wel. Dan heb je natuurlijk ook nog een middenpositie. Ja, een mens is een zondaar en blijft een zondaar. En we moeten van genade leven. En intussen tobben we maar door. Een leven van genade is een leven van vallen en opstaan. En het zal nooit beter worden met een mens. Het klinkt allemaal nog best gereformeerd en bijbels, vindt u niet? Alle drie zeggen we blijven zondigen. Maar gelukkig, Gods genade is groot genoeg. Ja, eigenlijk kan je dan ongedachte gedachten krijgen. Er zit wel wat moois in. Want elke keer als ik zondig, heeft God weer een reden om mij te vergeven. En als God mij vergeeft, dan heb ik weer een reden om zijn genade te eren. Door mijn zonde wordt Gods genade verheerlijk, toch? Nou, dat is de vraag van vers 1. Nou, het antwoord van vers 2. Hoe antwoordt Paulus hierop? Zegt Paulus, ja jongens, dat is eigenlijk wel een hele goede vraag. Laten we daar eens een wijkavond over beleggen. Om daar eens even rustig met elkaar over na te denken. Een bijbelstudie over te houden. Nee, zegt Paulus. Moet je kijken wat hij zegt in vers 2, hoe hij begint. Dat zij verre. De herziene die zegt, volstrekt niet. Vrij vertaald, hoe kom je erbij? Hoe dan? Paulus zegt, als je die vraag stelt, als die gedachte in je opkomt, dat je wel kan blijven zondigen, dan vraag ik me af of je het evangelie wel hebt begrepen. Hoe is het mogelijk dat je denkt dat je als je tot geloof gekomen bent, dat je gerust in de zonde kan blijven leven? En dat je leven een leven in zonde blijft? Deze is de vraag die hij stelt vervolgens in vers 2. Wij die aan de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij daar nog in leven? Hoe zullen we nog in zonde leven? Natuurlijk niet als je aan de zonde gestorven bent, zegt Paulus. Dan kan je er toch niet meer in blijven leven. Nou, hier moet ik iets uitleggen, want er gebeurt iets heel bijzonders in deze vertaling, of in het Grieks, wat hier in de vertaling niet zo uitkomt. Maar er staat hier, wij die der zonde gestorven zijn. Wij die, als ik het omschrijvend vertaal, zegt Paulus, wij, de groep mensen waarvan geldt dat ze aan de zonde gestorven zijn. Wij zijn een groep mensen en met ons is er wat bijzonders gebeurd. Wat dan? We zijn aan de zonde gestorven. Onze relatie met de zonde is veranderd. Die zonde, die had heerschappij over ons. Die zonde, die had het voor het zeggen in ons leven. Die zonde, we konden niet anders, want we waren een slaaf van die zonde. Maar, zegt Paulus, dat is helemaal veranderd. Hij zegt, jullie gemeente van Rome, jullie gemeente van Abbebroek, jullie zijn mensen die aan de zonde zijn gestorven. Dat is met jou gebeurd. Aan de zonde gestorven, dat betekent de heerschappij, de zeggenschap van de zonde, die de zonde had in je leven, die is verbroken. Wat is een christen? Een christen is iemand die verlost is uit de heerschappij van de zonde. Zondag 1 van de catechismus. En wat gebeurt er dan? Dan krijg je een nieuw leven. Als je een christen bent, als de heerschappij van de zonde verbroken is, zegt Paulus, hoe kan je daar dan nog in leven? Hoe kan jouw leven dan nog zo gekenmerkt zijn door zonde, dat dat het hele patroon van je leven is? Hoe kan dat? Dat is een onverenigbare tegenstelling. Paulus zegt, een christen die onder de heerschappij van de zonde is, dat kan niet. Dat is nog gekker als een vegetarische tijger. Dat kan helemaal niet. Een christen wiens leven gekenmerkt wordt door de zonde is onmogelijk. En Paulus die zegt aan het begin van vers 2, springt als het ware uit zijn vel. Hij zegt, jongens, het idee alleen nog, dat kan toch niet? We hebben het in de bergreden toch niet anders gehoord, gemeente. Een ware gelovige, waar herken je die aan? Aan zijn nieuwe leven. Aan zijn nieuwe gerechtigheid. Dat is iemand die opnieuw geboren is. Nou, dan heb je een nieuw leven. Dat is iemand met nieuwe karaktereigenschappen. Iemand met nieuwe verlangens. Iemand met een nieuwe manier van denken. Iemand die op een andere manier omgaat met zijn naaste en met God. En nu kom je en hoor je in het evangelie dat Gods genade zo groot is en dat hij alle overtredingen vergeeft. En je zegt, nou dat is mooi, dan hoef ik niet veel in mijn leven meer te veranderen, want God vergeeft toch wel. In Paulus zijn hoofd ontstaat dan kortsluiting. Dat zij verre, volstrekt niet. Dan gaat er iets mis bij je. Want als je bij de gemeente van Christus hoort, dan is er wat gebeurd in je leven. Dan ben je gestorven aan de zonde. Kom bij de derde gedachte, het voorbeeld van vers 3 en 4. Want dit gaat Paulus uitwerken in hoofdstuk 6. Hij gaat uitleggen, hoe zit dat dan met die heerschappij van de zonde? We zijn aan de zonde gestorven, de heerschappij is verbroken. Wanneer is dat dan precies gebeurd? Wanneer ben je gestorven aan de zonde? Paulus geeft het antwoord in het voorbeeld van vers 3. Of weet u niet, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Moet je opletten hoe hij het antwoord begint. Of weet u niet? Weet je dat dan niet? Zegt hij. Het is alsof Paulus zegt, wat ik nu ga vertellen, dat moet je toch eigenlijk allang weten. Dat hoort toch bij de basisbeginselen van het christendom. Als je dit geweten had, dan had je toch niet die rare opmerking gemaakt, ik kan wel blijven zondigen. En wat moeten wij weten dan? Paulus zegt, zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Iedereen die gedoopt is, als kind of volwassene, is in de dood van Christus gedoopt. Hoe zegt het formulier dat? Als we gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed, van al onze zonden en, dan komt het, ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. En het doopsformulier, die zegt dat naar aanleiding van Romeinen 6 vers 4. Wij zijn ingelijfd in de dood en de opstanding van Christus. Iedere keer als we bij een doopdienst zijn, dan wordt ons uitgetekend dat wij door Christus in de gemeenschap van zijn dood en opstanding zijn ingelijfd. Nou, nu wordt het natuurlijk heel spannend, want er komen allerlei vragen in uw en ook in mijn gedachten op. Betekent dit dat we er nu vanuit kunnen gaan dat Rodé gered is, want ze is gedoopt? Dat hoort u mij niet zeggen. Betekent de doop dat we, als we als volwassenen gedoopt zijn, dat we dan zeker gered zijn? Dat hoort u mij ook niet zeggen. Ja, maar dat lijkt hier wel te staan. Paulus zegt zoveel, iedereen die in Christus Jezus gedoopt is, is in zijn dood gedoopt. Daar is geen spel tussen te krijgen. De doopsformulier zegt niet, hij wil ons in zijn dood en opstanding inlijven. Nee, hij lijft ons in. Hoe zit dat? Ik heb heel lang zitten denken van de week, een helder voorbeeld zoeken. Het is altijd lastig als je een voorbeeld geeft. Je wil een punt maken, maar een voorbeeld gaat ook altijd weer in een bepaald moment mank. Dus u moet mij nu niet dingen in de mond leggen die ik niet zeg. Maar om de woorden van Paulus en die van ons doopformulier te verhelderen, kwam ik bij het beeld van de trouwring uit. Dat ik ook net aan de kinderen liet zien. De trouwring. In 2013 ben ik getrouwd en we hebben onze trouwring gekocht ruim voordat we gingen trouwen. En in die trouwring staan onze namen en staat onze trouwdatum. En nu zijn er mannen die bij hun huwelijksaanzoek de trouwring aan hun vrouw geven. Of een verlovingsring. Meiden, misschien zie je dat ook wel zo voor je. Dat je eigenlijk wil later, als je vriendje ten huwelijk vraagt, dat hij op zijn knieën gaat en dat hij bij zijn aanzoek een trouwring aan je geeft of een verlovingsring. En als je dan ja zegt, dan ga je die trouwring of die verlovingsring natuurlijk dragen. En wat zegt die ring dan? In die ring zit de belofte van de man, ik neem jou ten huwelijk. Jij hoort bij mij. En er komt straks een dag dat wij voor bij elkaar horen. Op onze trouwdag. En die trouwring aan de vinger van die jonge vrouw die zegt, ik hoor bij mijn aanstaande man. Ook nog voordat ze getrouwd zijn. Ik ben niet meer vrij voor een ander. Want ik hoor bij hem. Ze is bedoeld om hem lief te hebben. Om hem te vertrouwen. En om hem trouw te zijn en om zich te gaan voorbereiden op dat aanstaande huwelijk. Ze gaat zich voorbereiden, er moet een verhuizing geregeld worden en als hij ver weg woont, dan moet ze ander werk gaan zoeken. En ze gaat aanpassingen maken in haar leven, want er is sinds dat aanzoek iets met haar gebeurd. In feite is met het geven van die trouwring haar identiteit veranderd. En het teken daarvan, het bewijs van die veranderde identiteit is die ring. Deze vrouw heeft vanaf dat moment een nieuwe identiteit gekregen. Ze hoort bij haar aanstaande man en ze leeft om zich voor te bereiden op het huwelijk met hem. En wat nu als ze naar haar vriendinnen gaat en ze zegt, nou, dan kan ik nog een aantal maanden lekker elk weekend gaan stappen en een aantal leuke jongens ontmoeten. Ik heb immers de trouwring al binnen. Hij kan nu niet meer van me af, hij heeft me zijn woord gegeven. Hoe denkt u dat die verloofde zou reageren, die man? Zou die verloving verbreken? Ze laat daar met haar leven zien dat ze hem niet waard is. Dan zei ik, dat voorbeeld gaat niet 100% op, maar het komt wel heel dichtbij. De doop is een trouwring die al voor de huwelijksdag, als Christus komt en zijn bruid tot zich neemt. Is de doop een trouwring die hij nu al aan ons geeft, ter voorbereiding op die dag, om straks zonder verschrikken voor zijn aangezicht te staan. Door de doop is onze identiteit veranderd. We zijn bestemd om aan Christus gegeven te worden als zijn bruid. De Heere is met ons in ondertrouw gegaan en hij zegt, je hoort bij mij. En dat is niet vanzelfsprekend. Maar hij zegt, en alles wat van mij is, dat is ook van jou. Dan mag je allemaal in delen en straks krijg je nog veel meer. Want ik heb je lief. Maar let op, je was geen vrijgezel. Daar gaat het voorbeeld dus mank. Je was niet vrij om te kiezen met wie je maar wilde. Nee, jij was van nature verbonden aan iemand anders. Aan de duivel. En je was niet verbonden in een verloving aan de duivel. Nee, veel erger. Je was een slaaf. Een slaaf van de zonde. Ik moest jou eerst vrijkopen uit zijn heerschappij. Voor dit huwelijk wat straks komt, moest een hele dure prijs betaald worden. En die prijs, die heb ik betaald. Het kruis van Golgotha. Christus zegt in de doop, ik ben voor jou de dood ingegaan. De dood die jij verdiend hebt. Dat is wat de doop uittekent. Het beste zou het vanmorgen geweest zijn als we hier een veel groter bad hadden neergezet. En dat ik Rodé echt zo helemaal onder liet gaan in dat bad. Als een teken van de ondergang in het graf. In de dood van Christus. Dat zou het dichtste bij Romeinen 6 komen. Betekent niet dat besprenkeling onbijbels is. Maar ik zeg hier alleen maar mee dat de onderdompeling het nog beter uittekent. Daar laten we zien dat het begraven worden in Christus dood. Dat het een ondergang is in het water. Met Christus gestorven en daarna weer opgestaan met hem. Als we uit het water opkomen. Met Christus gestorven. En daarom, zegt Paulus, omdat Christus gestorven is en hij je heeft laten dopen, daarom ben je ook gestorven. Want de doop is de eenwording met Christus in zijn dood. Samen met Christus gestorven zijn. En omdat je gestorven bent, heeft je oude meester niks meer over je te zeggen. Het is over en uit met zijn heerschappij. Ik kom daar vanavond nog uitgebreider op terug hoe dat precies zit. Want de realiteit is natuurlijk dat we blijven zondigen, dat is waar. Maar het gaat nu om de positie. Je identiteit. Ik ben van Christus en daarom ben ik gestorven aan de zonde. Paulus zegt, dat weet je toch wel. Je weet toch wel dat wie in Christus gedoopt is, in zijn dood gedoopt is. Maar daar blijft het niet bij. De doop herinnert mij er niet alleen maar aan dat ik aan zijn dood gelijkvormig ben geworden. Nee, vers 4 zegt nog meer hierover. In het tweede gedeelte. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader. Alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Christus is opgewekt uit de dood en dat geldt ook voor mij. Er is een nieuw leven, dat heb ik gekregen van hem. En u ook. En jij ook. Om daarin te leven. Doe ik nog zonde? Ja, ik doe zeker zonde. Dat is mijn zwakheid. Maar ik ben niet meer onder de heerschappij van de zonde. Ik ben niet meer een slaaf van de zonde. Ik ben wel een zondaar, maar geen slaaf van de zonde. Dat is een verschil. Een leven. Een slaaf van de zonde. Dat is iemand die in een leven leeft. Die alsmaar doorgaat met zondigen. Want ja, die kan niet anders. Die is helemaal aan gebonden. Maar nee, zegt Paulus, je bent onder de genade. Genade is het nieuwe principe. Die je leert het goede te doen. Want ik ben gedoopt. Ik heb die trouwring om. De doop herinnert mij aan mijn identiteit. Je bent van Christus en je bent in Christus. Mijn gebed vanmorgen is dat de Heer door deze doopsbediening en door de uitleg daarvan heel persoonlijk tot ons spreekt. Misschien ben je al jaren niet meer in de kerk geweest. Ik ben wel gedoopt. Dan komt God vanmorgen bij je. Hij gaat als het ware naast je zitten. In de kerkbank. Stoel naast je als die leeg is. En hij zegt, heb je gezien wat daar een half uurtje geleden gebeurd is? Ja, zeg je, er werd Rodé gedoopt, ben ik vooruitgenodigd. God zegt, dat is ook met jou gebeurd. Ik heb jou het teken gegeven dat jij ondergegaan bent in mijn dood. Jij bent geboren om een nieuw leven te leiden. Een leven waarin ik je alles geef. Een leven waarin niet de zonde meer regeert, maar waar ik jouw leven leid. En ik kom straks om je te halen in mijn koninkrijk. Dat is het doel. Wat zeg je daarvan? Is dat niet heel bijzonder? Jezus heeft zich aan je verbonden. De doop herinnert je eraan wie je bent. De doop zegt, dit is wie je bent. Je hoort bij mij, je hoort bij Jezus Christus. Je bent van mij. En als dat nou zo is, dat je van Jezus Christus bent, dan leef je toch ook voor hem. Net als die ondertrouwde vrouw leeft met de gedachte, ik behoor aan mijn verloofde toe. Zo behoor ik aan Christus toe. Hij heeft mij in ondertrouw genomen. Hij heeft mij die nieuwe positie gegeven uit louter genade. Hij zegt, ik ben jouw bruidegom. Ik verlos je van je zonde. En ik neem je straks in mijn huis. Op de nieuwe wereld. Waar geen oorlog is, waar geen ziekte is, waar geen zonde is. En daar ben je ook nog eens van al je eigen zondige eigenschappen verlost. Dat doe ik voor je. Misschien zeg je wel, dat heb ik nooit geweten. Daar ben ik me nou nooit van bewust geweest. Ja, er zijn er velen die gedoopt zijn, maar die niet uit deze nieuwe identiteit leven. Stel je voor, die vrouw die in ondertrouw genomen is, maar die intussen met andere mannen bezig gaat. Die is ontrouw. Of die af en toe eens naar die trouwring kijkt en haar schouders ophaalt. En totaal niet bezig is met die naderende bruiloft. Dat is onbekeerlijkheid. Of iemand die zegt, nou, ik wacht nog even met de voorbereidingen. Dat kan altijd nog, duurt nog zo'n tijd, joh. Ik ga eerst eens even lekker van een vrijgezellenbestaan nog genieten. En die ring, die bewaar ik voorlopig in mijn nachtkastje. Onverschilligheid. Of iemand die zegt, ja, ik kijk nog naar die ring. En dan zegt hij wel, dat hij me in ondertrouw genomen heeft. Maar wie zegt dat hij het echt meent? Die ring is wel mooi, maar je kan toch niet op basis van een ring aannemen dat je straks een trouwdag hebt, of niet dan? Ongeloof. Allemaal mensen. Allemaal voorbeelden van mensen die niet bij die nieuwe identiteit leven. Wat gebeurt er met hen? Stuurt de bruidegom je straks weg? Dan zegt Christus op een dag, ik wilde met je trouwen. Ik had je toch mijn bruid genomen? Ik heb je al mijn eigendommen in het vooruitzicht gesteld. Alles wat van mij is, is van jou. Ik had het je gegeven, maar je wilde niet. Je had andere prioriteiten in je leven. Wie ontrouw is, met andere mannen bezig gaat. Andere goden voor Gods aangezicht heeft. Wie zich niet bekeert. Wie in ongeloof de doop veracht, die gaat verloren. De boodschap van de doop is dan een hele ernstige boodschap. Dan zegt de Heer Jezus, kinderen van het koninkrijk zijn gedoopte mensen, die worden buitengeworpen. Als je gedoopt bent, maar je leeft er niet bij, dan leef je langs Christus heen. Dan laat je hem links liggen. En dan klinkt vanmorgen de oproep, ga terug naar je bruidegom. Keer je om tot hem. Hij is het zo waard om lief te hebben. Hij is het waard om je leven aan te geven. En als de doop, gemeente, een heerlijke boodschap. Voor iedereen die deze identiteit door Christus kan je gegeven. Voor iedereen die daarna leeft. Is dit een heerlijke boodschap. Jongeren, je leeft in een tijd waarin het gaat om je identiteit vinden. En in deze tijd is het helemaal in om je identiteit te vinden in je seksuele geaardheid. Je seksuele identiteit, dat is het een en al. Weet je, je doop, dat is heerlijk voor je. Want je hoeft, ik hoef me helemaal niet druk te maken welke identiteit ik heb. Want ik heb al een identiteit gekregen. Dat heeft de Heer Jezus al tegen mij gezegd toen ik geboren werd, toen ik gedoopt werd. Mag bij hem horen. We leven in een wereld waar de zon aan alle kanten aan ons trekt. En er wordt gezegd, nu moet je identiteit gaan ontdekken. Experimenteer daar maar mee. Daar hoef je helemaal niet aan mee te doen. Je weet het al, wat je identiteit is. Wie ben ik? Ik ben van Christus. Ik leef voor Christus. En als die zonde op mij afkomt, en als de duivel op mij afkomt met zijn verleidingen, dan mag ik zeggen, joh, ik ben van Christus. Ik leef niet meer voor jou. Jouw heerschappij is verbroken. Ik hoef niet meer naar jou te luisteren, duivel, want de Heere Jezus is mijn Heere. De gemeente, als je nou niet gedoopt bent, hoef je niet te wanhopen. De Heer Jezus zegt vanmorgen tegen iedereen die niet gedoopt is, ik ging voor jou ook de dood in. Ik ben ook voor jou opgestaan. We leven in de tijd na Pasen. Geloof in mij. Of een tijd voor Pasen, naar Pasen toe. Geloof in mij, want ik gaf mijn leven ook voor jou. En als je in mij gelooft en je leven aan mij geeft, mag je ook gedoopt worden. Dan krijg je ook die trouwring. En die zal je de rest van je leven eraan herinneren. Dat ik straks kom om jou in mijn huis te brengen. Dan krijg je die nieuwe identiteit. Dan ben je gedoopt. Om voortaan voor Christus te leven. Halleluja. Amen. Laten we samen danken en bidden, gemeente. Getrouwe en liefdevolle Hemelse Vader. Wij danken u dat we dat u ons het teken van de doop vanmorgen voor ogen hebt gesteld. En dat u ons, toen we dat zagen als we gedoopt zijn, terug wilde brengen naar wat u over ons zei en aan ons gaf bij onze doop. Of dat u in ons, als we niet gedoopt zijn, het verlangen van morgen wilde geven om ook gedoopt te worden. Heere, wat is het een wonder dat de band met u niet afhankelijk is van ons aanzoek aan u. Ons kiezen voor u, maar u hebt ons eerst lief gehad. Wij hebben lief, zegt de apostel, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Heer, dat wordt al in de doop uitgetekend. En Heere, geef dat onze harten daarop gericht zullen zijn. Dat we het met Paulus zullen begrijpen hoe onmogelijk het is. Dat als we gedoopt zijn, dat we in een leven in de zonde, in de wereld, in een leven zonder u verder gaan. En Heere, wilt ons daarom geven dat de doop zo ons geloof in u versterkt, onze toewijding vernieuwt en onze hoop verlevendigt. De hoop op de dag dat u terugkomt, o Heer Jezus, om uw bruid op te halen. O, wat zien we uit naar die dag. Want dan zal alles wat nu slecht is, alles wat nu ook in ons leven van de zonde is overgebleven. De schuld van de zonde is weg. De heerschappij van de zonde is weg. Maar de smet van de zonde. De zondige neigingen. Die zijn er nog en we doen ook nog zonde. Maar Heere, dat zal dan voorgoed voorbij zijn. En u zal alle tranen van de ogen afwissen. Want dan zal het een feestelijke dag zijn. Zoals een bruiloft feestelijk is. Heere, het beeld van het huwelijk, dat zijn we ons bewust, dat maakt bij velen onder ons ook iets los. Omdat heel veel aardse huwelijken niet dat kenmerk hebben van uw huwelijk. Want uw trouw is onverbrekelijk. Van uw kant uit blijft dat verbond bestaan. Maar bij ons mensen allerhande omstandigheden zijn dat dat verbond verbroken wordt. En de trouwring weggelegd is. O Heere, geef dat ons vanmorgen niet gehinderd heeft, maar dat uw onwankelbare trouw onze houvast is, in leven en in sterven. Geef dat we vanavond, als we met deze stof verder gaan, ook met elkaar daar weer dieper in dit geheimenis ingeleid mogen worden. Om te leren te leven in dienst van de genade. Dat bidden we u om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen ten slotte van Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. Psalm 25, vers 6. Gemeente, bewaar het woord en bewaar uw geestelijke trouwring en verhef uw harten tot God. Ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.